Was jij wereldkampioen geweest als jouw vader niet jouw coach was geweest? Maar heel veel mensen denken ook van ja, lekker makkelijk, weet je. Die ja. doet bekende Nederlander, die trekt elke zaal vol. De tickets gaan er binnen een uur doorheen.
Beste kijkers, ik heb jullie nodig. Ik heb jullie nodig?
Ja, doe het dan maar.
Doe me een lol en abonneer op dit kanaal. Like deze video en drop een comment. Ja, maar dit weten die mensen toch ook wel?
Nou, blijkbaar niet. Slechts 20% van je kijkers is geabonneerd.
Alvast bedankt en nu genieten van de podcast. Groetjes.
Hoe kwam dat? Wie kwam er op je pad? Wat heb je gezegd? Wie heb je aangesproken? Hoe heb je dat aangepakt? Dat zijn 8 vragen in 1
minuut. Ja.
Jongens, welkom bij een nieuwe episode van Bolen de Podcast. Deze week met Dennis van de Geest.
Ja.
Wat leuk.
Ja, vind welkom. Ik ook. Ja, dankjewel.
Allereerst, jij bent hedendaag DJ. Je bent nog presentator, dat doe je ook nog.
Ja.
Spreker, je doet eigenlijk hartstikke veel. En daarom vind ik het juist heel leuk om jou te spreken eigenlijk. Gewoon, ik ga alles aan je vragen.
Is goed.
En je mag alles zeggen. Je
nou,
mag
dat is
brutaal
fijn.
Zijn, je mag alles doen en laten wat je wilt. Ja, ik begin even met een kleine cv-ding, want ja, jij bent natuurlijk wereldkampioen judo geweest.
Ja.
Je was 4 toen je begon met judo. In 2005 werd je wereldkampioen, klein stapje, wat een kleine timeline switch. Ik moest wel lachen, want ik ging vanmiddag, vanochtend ging wat filmpjes kijken, interviews, een beetje verdiepen. En toen zag ik dat jouw studio in jouw oude gym zat. Correct me if I'm wrong.
Ja, nee, dat
is niet meer. Nee. Dat is inmiddels niet meer.
Nee, ik heb een plekje in de Waardepolder in Haarlem.
Oké. Okay.
Heb ik een heel tijdje geleden gekocht. En dat is voor de helft is dat een studiootje. De andere helft is gewoon een beetje rommelspullen. Mijn oude bekers en medailles. En alles wat ik een beetje vergaard heb in al die jaren. Dat ligt daar van alles en nog wat. En een studiootje.
Lekker.
Ja, daar was ik nu de laatste tijd weer eens wat vaker. Want
nu kan het.
Ja, we hebben er een beetje de tijd voor. Hoe
is het? Hey, jij was 18 toen je voor het eerst ging draaien op een feestje. Je gaf aan dat draaien echt je uitlaatklep is. Uitlaatklep. Nou, dat snap ik ook op zich, want ik doe precies hetzelfde. En voor mij is dat ook een uitlaatklep. Je hebt op je 15 een keuze gemaakt om voor judo te gaan. Daar wil ik het ook nog even over hebben. Laten we daar meteen even op ingaan. Ik heb hier allemaal haakjes, maar dat is misschien voor wat verder. Waarom besloot jij toen destijds op je 15e voor judo te gaan en niet voor de muziek te gaan?
Kijk, judo is sowieso bij mij met de paplepel ingegoten. Hè. Mijn vader die is in de jaren 70 een sportschool begonnen, KNMU. Gewoon een commerciële sportschool waar van alles en nog wat aan sporten wordt gegeven. Maar judo was daar altijd wel een speerpunt. En mijn pa die heeft een soort van raamwerk neergezet waarin het mogelijk was om gewoon te kijken van hoe ver kan je erin komen.
Ja.
En hij had zelf een enorme drive. Hij heeft zelf wel gejudo'd, nationaal niveau.
Ja.
Niet een enorme topper of zo, maar hij kon wel goed judo'en. Maar wat hij vooral heel erg goed kon, was lesgeven. Mensen aan zich binden. En mensen zo weten te motiveren dat ze het allerbeste uit zichzelf gaan proberen te halen.
Ja.
En daarin ben ik eigenlijk altijd opgegroeid. Dus vanaf mijn jeugd heb ik gewoon gejudo'd. Wedstrijdjes, teamwedstrijdjes. Al mijn vrienden waren judoka's. Dus ja, er was eigenlijk niks anders wat we deden. En toen ik een jaar of 15 was, toen kwam ik er ook wel achter dat ik wel talent had. Ging het langzaam steeds beter. Ja, weet je wel, je zit op school, je vindt een hele hoop dingen leuk. Maar ik had toch wel een soort van drive. Dat ik heel graag wilde bewijzen dat ik heel goed kon worden in judo.
Ja.
En dus toen ik een jaar of 15 was, was dat wel voor het eerst dat ik ook echt durfde uit te spreken van ik wil wereldkampioen worden. Geen idee of dat überhaupt ging lukken.
Nee, natuurlijk niet.
Maar het was wel heel lekker om op je 15e Er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die op hun 15e echt nog absoluut geen idee hebben wat ze willen in hun leven.
Tuurlijk.
Dat ik in ieder geval een soort van focus had van dit vind ik echt helemaal te gek.
Ja, ja.
Dus ja, dat is eigenlijk gewoon zo organisch is dat ontstaan. Omdat alles om mij heen ademde judo, ademde sport, topsport.
Ja.
We hadden al wat oudere jongens en meiden die bijvoorbeeld al naar de Olympische Spelen gingen. En dus daar keek je ook tegenop. Dat wilde je ook heel erg graag. En ik heb wel wat dingetjes in de muziek gedaan hoor. Want het is wel grappig. Want eigenlijk het grootste gedeelte van mijn familie die zit eigenlijk allemaal in de muziek.
Echt?
Ja, dus ik heb mijn vader heeft saxofoon gespeeld. Dus dat heb ik ook een paar jaartjes gedaan. En een beetje gitaar en een beetje piano en alles. En dat deed ik eigenlijk altijd wel. En muziek was altijd wel een onderdeel in mijn leven. Maar het ging toch voornamelijk gewoon om iemand op zijn rug smijten.
Dan had je meer talent in.
Dat weet je natuurlijk nooit zeker. Maar ja, als ik nu terugkijk, denk ik wel dat ik een goede keuze heb gemaakt. Ja, ik ben best ver gekomen.
Ja, nou, dat mag je zeggen. Ja. Ja. Jouw vader heeft ook natuurlijk, die is jouw coach geweest door dik en dun. Was jij wereldkampioen geweest als jouw vader niet jouw coach was geweest?
Nee, ik denk het niet.
Nee?
Niet in die wedstrijd zelf, gewoon zo'n WK-finale en de stappen er naartoe op het moment dat je bij de top bent.
Ja.
Daar wordt, denk ik, een coach of een trainer, weet je wel, je krijgt toch een soort andere rol. Maar mijn pa, omdat hij die drive had om zelf, zeg maar, ook als coach en als trainer gewoon heel goed te worden.
Ja.
Ja, heeft hij gewoon iets neergezet waarin het ook mogelijk was. Kijk, je kan wel wereldkampioen willen worden, maar als jij dan natuurlijk in een of ander clubje zit waar niet de juiste begeleiding is, dan wordt het wel steeds lastiger natuurlijk om. Je hebt wel van die eenlingen die het dan in hun eentje allemaal gaan doen en die gaan in hun eentje gaan ze een paar maanden in Japan zitten. Ik zat gewoon in een groep en in die groep wilde iedereen de beste worden.
Ja.
Dus ja, hij heeft er wel voor gezorgd dat er allemaal was. Dus daar ben ik gewoon maar in meegegroeid.
Ja.
Als je dan op een gegeven moment zo goed bent dat je ook een WK-finale kan judoën, ja, dan is die coach, die is er dan nog wel als ondersteuner.
Ja.
Maar in een judo-wedstrijd heeft een coach zelf gewoon niet zo heel erg veel invloed meer. Zit er toch meer een beetje aan de voorkant.
Is misschien een hele domme en stomme vraag, maar weet jij nog wat er door je heen ging op het moment dat jij zo'n wedstrijd wint, dat je wereldkampioen wordt? Dat is natuurlijk al even geleden omdat ik dat vraag.
Nou ja, maar dat kan ik me nog wel heel erg goed herinneren. Ik kan heel veel wedstrijden nog heel goed herinneren. Zowel dingen die goed gaan of niet goed gaan.
Ja.
Maar dat voelde wel natuurlijk los van de ontlading en dat je wint. Ik werd wereldkampioen in Cairo. In datzelfde weekend raakte bijvoorbeeld mijn broer best wel zwaar geblesseerd.
Ja.
Dus er was ook een weekend met heel veel emoties, zowel positief als negatief. Dus ja, dat vergeet ik nooit meer. Maar vooral het eigenlijk een heel leeg gevoel daarna van iets waar je zo lang mee bezig bent. Ja. En als het dan uiteindelijk lukt. En dat is maar heel kort moment dat je die euforie hebt. Die ongelooflijke gevoel van, wereldkampioen. En daarna, En dan kom je al heel snel natuurlijk weer. Want dan moet je een interview geven. En je moet dit en je moet dat. En dan kom je alweer heel snel in een beetje het normale.
Ja.
Alleen is je leven dan wel veranderd. Want tuurlijk. Ik moet wel zeggen dat die WK-titel, die heeft mij heel veel opgeleverd.
Ja.
Los van dat ik wereldkampioen ben geworden. Gewoon in de rest van mijn carrière heb ik daar nu nog steeds profijt van.
Ja. Hoe is het om als je was natuurlijk nog, als je in het begin van je carrière voor judo kiest, vanaf je 15e, dan moet jij topsport zijn, leven, denken, doen. Je moet alles topsport doen. Kan jij mij eens meenemen in hoe zoiets gaat? Pas je je eten erop aan? Pas jij je tijd erop aan? Ik noem maar even wat, want ik heb geen idee, want ik ben geen topsporter. Maar neem mij eens even mee in de belangrijkste punten wat je moet doen, leven en vooral ook laten als topsporter.
Ja, dat ontstaat ook wel langzaam. Hè? Weet je wel, als je natuurlijk 15 bent, dat is heel iets anders dan dat je 20 bent. En ook weer als je 25 bent. En je zet wel steeds meer stappen en dan kom je erachter, hey, ik train dit en ik doe dit en dat. En misschien kan ik hier nog een klein beetje in verbeteren. Hier kan ik nog een klein beetje in verbeteren. Dus het is wel een continu proces naar het allerbeste uit jezelf halen. En in mijn toptijd trainde ik 2 keer per dag. Dus 's ochtends vaak krachttrainen, 's avonds judoën. Nog 2 keer in de week conditioneel, bijvoorbeeld hardlopen of zo. Veel trainingskampen waar je heen gaat. Dus eigenlijk is wel alles gericht op presteren.
Ja.
En judo is ook wel weer een sport waarbij je maar een paar momenten in een jaar hebt dat je goed moet zijn. Want het ziet als een soort examens. Hè? Dus je hebt een WK, je hebt een EK, je hebt 1 keer in de 4 jaar de Olympische Spelen. Dan heb je nog een paar grote toernooien.
Ja.
Daar focus je op. Dus het is niet zoals bij voetbal dat je elke week een wedstrijd hebt. Nee. Dus je bent ook wel eens een paar maanden. En dan ben je eigenlijk een soort van vrij.
Is het een beetje hetzelfde als kickboksen? Ballen met Rico, zoiets?
Nou, zo zou je. Dan ga je dus heel lang een aantal maanden voorbereiden op een groot kampioenschap.
Ja.
Dan worden je trainingen ook anders. En in de periode dat je dus bijvoorbeeld geen wedstrijden hebt, dan heb je weer wat meer tijd om bijvoorbeeld weer wat sterker te worden.
Okay.
Dan ga je bijvoorbeeld veel meer krachttraining doen. Daar word je een beetje wat trager van. En dan ga je voeding een beetje veranderen. En soms kom je dan een paar kilo aan die er weer af moet trainen op het moment dat je weer richting wedstrijden gaat.
Ja.
Dus ja, dat noemen ze dan periodiseren. Je bent eigenlijk het hele jaar, heb je een soort van planning. En dan zet je gewoon een paar eikpunten van in mei is de EK en in oktober is de WK. Dus in januari hoef je nog niet top te zijn. Je moet ervoor zorgen dat je in mei goed bent.
Ja.
Dan even het gas eraf. Dan weer optrainen richting oktober. Zo heb je een paar punten elk jaar. En daar ga je dan helemaal je hele leven een beetje op inrichten.
Hey, en ik ben een leek, heb judo gebied.
Ja.
Weet je, ik heb vroeger wel eens op een blauwe maand nog op judo gezeten. Maar die WK, die wedstrijd in de WK, op het WK die je hebt gewonnen. Was dat ruime overwinning of was dat nipt? Hoe werkt zoiets?
Ik stond in de finale tegen een Russische judoka met de naam Temenov. Daar heb ik heel vaak tegen judo, al in de junioren.
Oké. Okay.
Aantal keer van gewonnen, vaker van verloren.
Oké. Okay.
Echt een... Echt een topper. Maar ja, niet. Ik wist wel vlak voor die finale van dat het was wel mogelijk om ervan te winnen.
Ja.
Maar we kenden elkaar wel heel erg goed. En ik heb die wedstrijd wel gewonnen met echt een heel, heel mooi punt.
Ik heb het inderdaad gezien van me. Je moet maar even op YouTube moet je dat even op gaan zoeken.
Ja,
is leuk.
Ja, te mijn of kijk, als je ziet de WK. Ja.
Mij zegt dat natuurlijk niks als je iemand neerhaalt.
Ja.
Volgens mij zei iemand Ippon of zo.
Ja.
Was het een Ippon?
Nou ja,
dan is het al klaar. Dan is het klaar over naar sluiten.
Ja, het is een beetje hetzelfde als de knockout in het boksen. Dus,
okay.
Kijk, een judo-wedstrijd duurt nu 4 minuten. En in 4 minuten kan je die wedstrijd winnen. Maar je kan hem ook voortijdig beslissen door iemand of plat op zijn rug te gooien. Of op de grond kan je winnen met een houdgreep of een armklem of een verwerging. Dan dwing je iemand tot opgave. En dan is de wedstrijd klaar. Dus ik heb ook wel eens een wedstrijd in een paar seconden gewonnen.
Echt?
Door iemand, hetzelfde als het boksen. Dus we gaan een paar rondes boksen. Maar ja, als ik in ronde 1 dicht uit jouw ogen sla, dan is het gewoon klaar.
Ja.
En dat is met judo is dan wel wat iets nettere vechtsport.
Ja.
Omdat je elkaar niet moedwillig beschadigt.
Ja.
Al is, ik judo in het zwaargewicht, een potje knokken met een Rus. Ik denk dat die gozer toen ook een kilootje van 125 woog.
Ja.
Ja, weet je wel, het is wel echt wel vechten met elkaar.
Ja.
Alleen, ik gooide hem ergens halverwege plat op zijn rug. En er is geen mooiere manier om te winnen dan dat.
En was dat dan een grove fout van hem of gewoon goed van jou?
Nee, gewoon goed van mij.
Oké, kijk, laten we daarop houden. Dan houden we op. Ja. Hey, we gaan even een sprongetje maken. Want jij gaf aan dat Frits Barend jou eigenlijk op televisie heeft gekregen met een DJ-optreden. Zeg, leg even uit hoe dat ging.
Ja, ik moet een beetje terug. Marnix Bal is degene die Loveland bedacht heeft.
Ja, ja.
Nu ook inderdaad nog al die festivals geeft en zo. Die zat bij mij vroeger op school. Dus wij kennen elkaar al echt vanaf de jeugd. En die begon een beetje met een drive-in DJ-dingetje. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dat wel een beetje zag. Van, oh, hoe gaat dat dan? En ik had een keertje een wedstrijdje gewonnen. Had ik wat geld mee verdiend. En toen heb ik een paar plaatspelers gekocht en een mengpaneeltje. En zo ben ik eigenlijk een beetje begonnen met draaien. En voornamelijk ook disco, omdat mijn ouders die hadden dus die sportschool. En er werd al sinds de jaren 70 werd daar jazzballet gegeven, bijvoorbeeld. En daar stond gewoon een 1200. En er ging dus een 12 inch ging er gewoon op van een discoplaat. Zoals, kijk, nu heeft iedereen die muziek, is allemaal super simpel. Toen was het echt letterlijk gewoon de dame die de jazzballet gaf. Die zette gewoon een discoplaat op, naald erop. En dan kon je, zeg maar, zolang als dat die 12 inch duurde, konden ze hun dansdingetjes doen. Dus alles wat er ooit, sinds de jaren 70 dansbaar is uitgekomen, of 12 inch, dat hadden wij gewoon thuis staan.
Ja.
Dus daar ben ik een beetje mee begonnen, met draaien. Dus dat is begin jaren 90. En dat ging een gegeven moment wel iets beter. Ik vond het ook leuk om te doen. Ik vond het ook leuk om het naast mijn sport te doen. Dus toen ging ik ook een beetje plaatjes kopen.
Dat was gewoon lekker een beetje even je energie op iets anders of je gedachten op iets anders.
Ik vond het wel echt leuk. Ik vond plaatmixen vond ik leuk om te doen.
Tuurlijk,
en dat deed je in het begin dus inderdaad toen je op je slaapkamer. Dan hadden we natuurlijk wel eens af en toe een feestje vanuit de judo of zo. Dus zette je spulletjes neer. En hingen we wat vaker een plaatje draaien. En ik ben één keer gevraagd voor de Sportweek. Dat was toen nog een blad wat er uitkwam, een sportblad. En die hadden een soort van jubileum of zo. En toevallig had ik tegen een van die gasten gezegd dat ik ook wel eens af en toe muziek draaide.
Okay.
En dat was eigenlijk mijn eerste soort van betaalde klus.
Kijk.
En daar was Frits Barend was daar ook aanwezig. En die zei van, wat leuk dat je dit doet. Ja, ik zeg, nou, dat doe ik naast mijn sport. En een beetje uit de hand gelopen hobby.
Ja.
Hij zegt, zou je een keertje bij ons in de studio willen komen draaien? Gewoon tussen de dingetjes door en zo.
Bij Barend en Van Delen.
Bij Barend en Van Dorp.
Oh, ja. Van Dorp, sorry.
Zo heette dat, Barend en Van Dorp. En toen stond ik dus in één keer live op televisie stond ik te draaien. Met, weet je wel, ik had gewoon wat discoplaten en een paar house classics. Wat toen nog niet eens classics waren trouwens, maar nu wel. En zo ben ik dat eigenlijk gaan doen. En een dag later, ik had toen nog gewoon eigenlijk een manager, maar meer een beetje op het sportgedeelte. Hm. Die werd opeens gebeld van, draait hij ook op bedrijfsevenementen? Doet hij dat wel eens?
Kijk.
En dan kan je twee dingen doen. Je kan zeggen, nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Of je kan zeggen, ja, de klus aannemen en daarna gaan denken, shit.
Kut,
okay,
wat
en
heb ik nu ja tegen gezegd?
Hoeveel platen heb ik eigenlijk? Er was een jongen bij ons in de buurt, Sander Hukke. Vind ik nog steeds een van de betere DJ's in Nederland.
Okay.
En die had ook een platenzaak, het Alternatief in Haarlem. Daar kocht ik ook af en toe al een beetje mijn plaatjes. En daar ben ik gewoon heen gegaan. Ik zeg, oké, luister, ik heb nu ik moet 2 uur draaien op een of ander bedrijfsfeest.
Geen idee hoe of wat.
Hoe of wat. Hij zegt, nou, dit krat. Als je dit nou een beetje het eerste uur hier een beetje wat dingetjes uithaalt. En dit krat, het tweede uur een beetje de dingetjes. Dan komt het vast wel goed. En zo ben ik gegaan, heb die platen, die twee kisten, die heb ik achter in mijn auto gezet. Ik ben erheen gereden. Ik heb de eerste plaat opgezet. En zo heb ik me er 2 uur doorheen geworsteld.
Wat gaaf.
Ja, zo is dat begonnen.
Wat vet.
En ja, toen ging dat eigenlijk wel heel snel. Want dat was al heel snel. En iemand die de muziek kon draaien.
Ja.
En dan ook nog een bekend gezicht.
Ja.
Eigenlijk vanaf dat moment heb ik eigenlijk non-stop alleen maar bedrijfsevenementen gedraaid.
Ja.
Ja. Ja, zo is dat een beetje begonnen.
Ja. Nou ja, ik vind het een heel mooi verhaal. Kijk, ik heb natuurlijk een onderwerp wat ik heel graag met je wil bespreken. Want je ziet vaak mensen die acteur zijn of weet ik veel wat, die worden bekend en die gaan dan draaien.
Ja.
En ik had hem natuurlijk opgeschreven van, ben jij nog steeds aan het vechten tegen, ja, ik ben bekende Nederlander, dus snap je het ding waar ik naartoe wil?
Ja,
het is geen aanval, helemaal
niet,
maar gewoon meer van, als jij, ik moet even nadenken hoe ik dit goed ga zeggen.
Nee, maar je hoeft het niet zo heel erg omheen te draaien, want het is namelijk precies wat het is. En ik kan het ook goed uitleggen. Want nu valt het wel mee, moet ik zeggen hoor. Er zijn niet zoveel BN'ers meer die draaien. Nee. Er zijn er nog wel een paar. Maar er was even een periode, dat is een beetje iedereen die in goede tijden, slechte tijden speelde. Ja. Die ging opeens ook allemaal draaien.
Ja. Dat was natuurlijk voor al die DJ's, was dat echt een doorn in het oog van shit, allemaal in mijn vaarwater. En wellicht niet meteen de doelgroep, maar wel van, wat de fuck gebeurt hier joh? Wordt alles van mijn voeten weggemaaid?
Ja. Nou, ik heb er wel een hele hoop gezien die er echt helemaal niks van konden.
Ja, dat geloof ik ook heel graag, ja.
Ja, dat was wel, dat vond ik zelf storend, want ik had daar ook last van. Ja, want natuurlijk. Ik wilde het wel iets serieuzer aanpakken.
Ja.
Daarom denk ik ook dat ik nu nog steeds wel draai in een hele hoop van die mensen. Daar hoor je dan verder niks meer. Ik heb ze wel gezien die met de handen in de lucht stonden. Dat er iemand achter stond. Die stond die platen in te mixen. Ja, dat je dacht van oké, ja. Maar goed, mensen betaalden ervoor.
Ja.
Dus ik kan me wel voorstellen dat er een hele hoop DJ's waren die dat natuurlijk wel heel vervelend vonden. Maar Het zijn twee werelden, hè?
Want aan de ene kant geef ik haar natuurlijk vet gelijk. Want ik denk dat niemand die in jouw schoenen had gestaan deze keuze niet had gemaakt. Niemand.
Nee.
Want je verdient gewoon knaken. Ik bedoel, daar gaat het niet om, maar het is wel lekker. Want het is iets wat je fucking tof vindt om te doen. Ja. Dus, hè, waarom niet? Maar heel veel mensen denken ook van lekker makkelijk, weet je. Die doet, we kennen een Nederlander, die trekt elke zaal vol. De tickets gaan er binnen een uur doorheen.
Ja, maar toch wel zag je wel heel snel al wel dat het kaf een beetje van de koren werd gescheiden. Hoor. Want het was een hele groep die er echt helemaal niks van konden. Dat was ook wel heel snel. Het is volgens mij maar een hele korte periode geweest. En ik kan alleen van mezelf zeggen, ik ben wel echt opgegroeid met house muziek.
Ja.
Ik ben er altijd serieus mee bezig geweest. Ook eigenlijk al voor die hoos van al die BN'ers draaide ik al.
Ja.
Ik heb zelf een paar jaar feesten georganiseerd in Haarlem. In de lichtfabriek. Ja. Tot hebben we wel meer dan 1000 man binnen gehad.
Vet man.
Ik vond het heel leuk om te doen. En wat ik vooral ook leuk aan vond is, ik kon daarmee ook laten zien dat ik wel gewoon, dat ik niet een BN'er was die er helemaal niks van kon.
Nee, nee.
Maar dat ik zelf ook kon draaien. Dus ik ging heel vaak wel DJ's boeken die ik zelf tof vond.
Ja.
En die zette ik dan voor of na mij neer.
Super slim.
Zodat ze in ieder geval konden zien van, oké, deze jongen, weet je wel, dan konden ze er nog steeds van vinden wat ze ervan willen vinden. Want ik bedoel, ook de DJ's scene is ook een beetje opportunistisch. En iedereen heeft zo zijn ideetjes klaar.
Tuurlijk.
Prima allemaal. Maar dan konden ze in ieder geval zien dat ik er wel serieus mee bezig was.
Ja.
En weet je wel, ik was 16 toen liep ik voor het eerst in mijn leven de Roxy binnen. Je kende al die jongens aan de deur. Dat waren allemaal vechtsporters.
Ja.
In Haarlem had je de Stalker. Maar je had ook Dwiezels.
Stalker, ja, inderdaad. Jezus.
Dat was ook lekker een beetje wat steviger house. Ja. Dus weet je wel, mijn liefde lag wel bij house muziek altijd al.
Ja.
En ik kwam niet, zeg maar, ik draaide dus al voordat ik ook al eigenlijk al echt bekend was. Dus ik kwam niet zo binnengewandeld als die soapies die opeens allemaal kwamen.
Nou ja, heel veel Nederlanders denken natuurlijk wel, weet je, van bekend, ga draaien. En maar goed, dan is dit nu gewoon helemaal eruit.
Maar ja, zo denken muzikanten, denken weer zo over DJ's.
Ja.
Ja, want ik ben mijn hele leven bezig om goed gitaar te kunnen spelen. En moet je die DJ, die komt aangelopen met een plaat of die komt met een stickje aan.
Ja.
En weet je, die lopen daar altijd weer op te zeiken.
Ja.
Terwijl als ik op een feestje draai en er is een of andere band voor mij, dan heb ik echt wel respect voor die band. Maar als ik één plaat opzet, dan heel vaak krijg je meer reactie met die plaat dan de band, weet je wel. Maar ik snap ook wel dat ook frustrerend is, weet je wel. En hele mensen denken ook, wat doet zo'n DJ dan? Die zet die gooit er een stickie in en die gaat een beetje met zijn handen in de lucht staan.
Ja.
Ja, weet je wel, er zullen nog steeds een hele hoop mensen zijn die echt er zo naar kijken, weet je wel. Ja, die frustratie en alles.
Ja.
Ja, dat hou je altijd.
Nou ja, het is natuurlijk ook, mensen denken van de term DJ, dat het is, je komt binnen, stik je erin, druk de play, handje in de lucht inderdaad, en we weggaan. Maar dat is het ook helemaal niet. Dus mensen worden echt op een verkeerd been
gezet. Dat is het ook heel vaak wel, hoor.
Heel vaak wel.
Je ziet er een hele hoop die dat inderdaad wel op die manier doen. En kijk, ik kom toch nog wel uit de tijd gewoon dat je platen ging kopen.
Ja.
En dat DJ's ook, die waren degene die de platen hadden. En dan stond je niet met je telefoontje met Shazam van, hey, nee, wat is dit? Nee. Dan ging je toch een beetje stiekem proberen te kijken wat het was. En dan had je bijvoorbeeld Dimitri die alles weg had gekrast. Dus kon je sowieso nooit zien wat hij draaide. En die gasten, weet je wel, als je dan gewoon echt een goede plaat had, die hoorde je niet op de radio.
Nee.
Er was maar één plek waar je dat hoorde en dat was in de club. Ja. En als er gewoon een hele dikke vette plaat was, weet je wel, dan ging je dus een week later ging je weer naar die club. En dan hoopte je maar gewoon dat je die plaat weer te horen kreeg. Ja. Weet je wel. Zo was dat natuurlijk gewoon in het begin.
Dat is toch vet, jongen.
Ja, maar die DJ's waren wat dat betreft ook. Ja, die kwamen gewoon met hun tas met platen.
Ja.
Dat was natuurlijk goud wat daarin zat.
Ja, maar echt.
En niet meer. Kijk, wat er nu allemaal mogelijk is. Kijk, draaien is wat dat betreft wel veel toffer geworden. Fuck. Omdat de mogelijkheden zijn gewoon immens geworden.
Ja.
Maar toch, ja, ik ben wel opgegroeid met inderdaad. Nou ja, Roog is dan voor mij een DJ die ik al heel lang hoog heb zitten. Erik I, maar ook Dimitri,
ja.
Ronald Molendijk.
Ja.
Dat zijn wel de jongens, Marcello.
Ja,
ja, weet je wel, daar begon het allemaal een beetje. In de Roxy, in de It. En dat waren gewoon jongens die kwamen met hun platen.
Ja.
En die hadden wel gewoon die plaat die je nergens anders kon kopen of krijgen. Of je had geen idee wat het was.
Nee.
Dus die magie. Ja, dat was vanaf het begin. Maar daar ben ik ook wel mee in opgegroeid.
Ja.
Weet je wel? Dus ja.
Nou, ik vind het leuk dat je dit rijtje noemt. Want als ik jij zegt net Roog, Erik I. Nou, Ronald dan niet. Maar ik heb al die jongens hier gehad.
Ja.
Dat vind ik echt tof. Even een schouderklopje voor
Dat
mij.
Zijn ook... Ja, zeker schouderklopje voor jou. Maar ook... kijk, de house... Voor mij begon house een beetje... Ik denk rond de jaren 1990 of zo, dat ik daar voor het eerst een beetje voor viel, zeg maar.
Ja.
Daarvoor luisterde ik toch iets meer naar hip-hop en alles. En,
dat is ook lekker trouwens, hoor.
Ja, was super tof. Van alles. Ja, weet je, je had Public Enemy en je had de Boogie Down Productions. En dat luisterde ik allemaal. En ik had een baantje, een bijbaantje als afwasser. Ik heb niet heel veel bijbaantjes gehad, want al vrij snel was het... Ja, maar... Ik was in Haarlem, had je een tentje en daar een soort snackbar. Daar verkochten ze ook wat grotere platen en, of eten. Dus dat moest afgewassen worden.
Ja.
En er was een gozer die daar als kok werkte. En die zette die s'avonds altijd, was een of andere soort piratenachtige zender uit Zandvoort. En daar hoorde ik voor het eerst echt de house, weet je wel. De house wat toen een beetje...
Ja.
En zo triggerde dat een beetje bij mij van... Oké, wacht even, dit is tof.
Lekker.
En dan ga je zoeken... Wacht even hoor. Dan loopt
het piepen. Oh ja.
En dan ga je een beetje zoeken naar... Waar wordt dat dan gedraaid in Haarlem en zo? Want al mijn vrienden en zo, die gingen naar... dat heette toen... ik zou niet eens meer... De Lobbes. Dat was gewoon een beetje zo'n bierkroeg met z'n allen. En ik wilde toch wel heel erg graag... Nou, de Stalker was dan inderdaad de tent. Waar echt wel een beetje...
Leeft dat nog?
Nee. Dat is wel dat is wel een beetje klaar.
Dat is al heel lang klaar?
Dat is al heel lang klaar. Maar dat is ook... Dat ligt aan... Dat ligt niet alleen aan de Stalker zelf, weet je wel. Die hebben misschien ook wel keuzes gemaakt. Maar de hele clubscene is natuurlijk in Nederland wel een beetje op zijn gat gegaan. En dat is wel... Er zijn zoveel festivals. En iedereen die tegenwoordig van house en van dance houdt... er zijn zoveel keuzes die ze kunnen maken. En ze hebben dit aan budget wat ze uit kunnen geven. Dus ze kopen een kaartje voor een Mysteryland. Of ze kopen een kaartje voor Loveland. Of voor noem het allemaal maar op. En de clubs... In Amsterdam heb je natuurlijk nog een paar. En je hebt echt nog wel een paar plekken in Nederland waar dat nog wel is. Maar de meeste clubs zijn gewoon ter ziele gegaan. En mensen gaan niet meer 10, 15 euro uitgeven om in een club te staan.
Nee.
Wat ik wel heel erg jammer vind. Want
natuurlijk,
op een groot podium staan, op een festival is hartstikke leuk. Maar gewoon een club binnenlopen... waar een paar honderd mensen staan.
Ja.
Je kan het je nu al helemaal niet eens meer voorstellen in deze periode. Ja. Maar gewoon met z'n allen op elkaar en dan daar aankomen met je muziek. Vaak de sound system als die goed is. ja, dat voelde voor mij ook als een soort van wedstrijd. Ja. Weet je wel, die je wil winnen. Je wil gewoon dat publiek vermaken en je wil dat goed doen. Maar gewoon dat gevoel van zo'n club, ja, dat vind ik nog steeds iets magisch.
Ja. Ja.
En heel af en toe heb je nog wel eens een feestje wat er een beetje op lijkt.
Ja.
Maar dat is niet meer zoals het 20, 25 jaar geleden was. Nee, helaas.
Nee, dat is inderdaad wel een helaasje. Hey, jij zei ook dat je de Roxy hebt meegemaakt. Weet je, lang kort? Lang, heb je er lang...
Roxy is in, denk ik, 99 of zo ter ziele gegaan. Hmm. Natuurlijk in de fik gevlogen. Dus, nou, ik ben daar zeker wel een paar jaar geweest, ja.
Hoe heb jij de Roxy ervaard? Want iedereen die ik, zeg maar, echt de oude garde, zeg maar, die ik heb gesproken, die hebben het allemaal over Roxy, mythisch. De it. Dat het echt gek was. Het
is alleen maar groter geworden natuurlijk, de mythe.
Ja.
Ja.
Als je het niet weet, wil je het juist natuurlijk weten. Hoe heb jij dat beleefd die tijd?
Nou, ik was sowieso meer van de Roxy dan van de It.
Want?
It was iets extravaganter, maar ik vond vooral de muziek in de Roxy beter dan in de It. It was iets meer up-tempo, iets meer... als je het bijvoorbeeld over een DJ Jean, weet je wel, die ik ook echt als DJ wel hoog heb zitten. Maar weet
die is
je,
hier twee weken geleden.
DJ Jean, volgens mij, wie had je nog meer? Mark van Dalen of zo. Ik in ieder geval de jongens bij de It, weet je wel, dat was net even toch... In de Roxy was het net iets meer groove. Daar hield ik heel erg van. En die jongens aan de deur, die kende ik. Dat waren vechtsporters. Dus ik was, vriendjes van mij, die gingen in Haarlem uit. Want daar hadden ze moeite om binnen te komen. En ik was heel jong en ik kon de Roxy binnenwandelen. En dat was al heel wat, want ze hadden een deur van 150 kilo.
Ja.
En die was gewoon dicht. En ze deden heel moeilijk. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik daar de allereerste keer dat ik daar binnen liep. En die sfeer, mensen zweten en natuurlijk een beetje extravagant gekleed. Veel ook ontbloot bovenlijf en op elkaar, zo'n broeierige sfeer. Dat ik dacht van wow, wat is dit? Later kwam ik erachter dat ecstasy was. Maar dat in ieder geval enorm meehielp. Maar die sfeer die daar hing, weet je wel, ja, dat was wel, zodra je daar binnen was, dan alleen al het feit dat je binnen was.
Ja, ja.
En dan stond je daar gewoon op die dansvloer met een hele groep mensen die allemaal voor één ding kwamen. En dat is gewoon voor die sound die toen nog best wel een beetje nieuw was.
Ja, zeker. Ja, zeker.
Dat was te gek. Ja, als je daar binnen was, dan was je helemaal de koning natuurlijk.
Wat lachen.
Ja, ja. En ik had het net over dat judo, dat je natuurlijk niet het hele jaar door wedstrijden had. Dus daarom had ik ook vaak een wat langere periode geen wedstrijden. Dus had ik ook meer tijd wel om af en toe uit te gaan.
Mm.
Wat ik echt wel deed, want ik hield daarvan. En ook een beetje zelf draaien. Dus daar was wel ruimte voor, ook in mijn sporttijd.
Ja. Hey, en als je uitgaan, weet je, dat wordt vaak gepaard met drank, drugs.
Ja.
Was dat bij jou ook het geval? Lijkt me niet, weet je, wat topsporten, maar ik vraag het toch.
Ja, ik heb dat wel eens af en toe gedaan, ja. En alleen, ja, ik had het over periodiseren. Richting wedstrijden, ja, was er ook geen tijd om uit te gaan. Dan was je alleen maar gefocust met, je wil zo goed mogelijk presteren.
Tuurlijk, ja.
Als er af en toe een periode was dat er wat meer vrijheid was en ik ging uit, dan was het altijd wel met een drankje. En heel af en toe heb ik ook wel eens iets met drugs gedaan, omdat ik dat, ja, ik vond dat wel altijd wel een verrijking of zo van zo'n hele avond, weet je wel.
En je maakt toch iets in die tijd.
Nou ja, de allereerste keer dat ik dat gedaan heb, kocht je dat nog voor, ik geloof, 25 of 30 gulden of zo? En dan moest je naar één iemand toe lopen. En daar zei je het tegen. En dan kwam er iemand anders. En daar moest je aan betalen. En dan moest je naar de volgende toe. En daar kreeg je dat een heel stiekem. En dan moest je dat allemaal heel, weet je wel. Dus dat was ook, als je dat dan een keer ging doen, weet je wel. Want ik deed dat natuurlijk bijna nooit. Want dat ging natuurlijk helemaal niet met mijn sport. Als je dat dan een keertje deed, dan was dat ook heel spannend. En dan ging je met elkaar ook bespreken van wanneer gaan we dat dan nemen. Tegenwoordig, weet je wel, sta ik wel eens op een feest te draaien. En dan staan ze, zie je om half twee 's middags op een festival. Zie je iedereen al. De magie daarvan is ook wel een beetje, vind ik, verdwenen. Het is gewoon hetzelfde geworden als een biertje bestellen ongeveer.
Maar echt, ja.
toen was het nog wel, nou, want toen was ik ook wel echt, oh nu, ik ben toch topsporter. Ja, nu ga ik wel iets heel stouts doen. En ik ging mezelf ook altijd, die dag erop gaf ik mezelf een soort van straf. Dan ging ik of even extra trainen of hardlopen. Want dan was ik toch wel een beetje buiten, ja, was ik een beetje...
Beetje een drugskater.
Nou, nee, maar gewoon, ja, je weet natuurlijk zeker als je bezig bent met topsport, dat je dan wel eens een keer wat...
Tuurlijk.
Ja, en nu... Omdat ze worden nu ook veel vaker getest. En weet ik veel wat. Zou ik daar nog veel voorzichtiger mee zijn? Want ja, je zit er niet op te wachten. Ik was gewoon bezig met wereldkampioen worden.
Ja.
Maar ik hield toch ook wel heel erg veel van uitgaan. En van die house scene en zo.
Ja.
Dus ja, dan deed je dat ook wel eens een keertje. Hmm. Ja, als je daar dan op gepakt zou worden.
Ja.
Ja, dan sta je toch voor lul, weet je wel.
Toch? Beetje heel erg inderdaad.
Ja.
Dat zou nou, heel
aan de ene kant kan je, denk ik, voor het verhaal wel beter daarop gepakt worden... dat je op partydruk positief wordt bevonden dan op doping.
Ja.
Want echt doping. Misschien dat je dan denkt waarschijnlijk dat je heel goed kan sporten, maar... Meestal valt het wel tegen, denk ik, hoor.
Ja. Dat gaat het niet worden.
Nee.
Hey, ik heb even jouw Spotify onder de loep genomen. Niet zozeer over de muziek, maar gewoon de releases. Wanneer je een beetje release. Want
ja.
Jouw releases gaan natuurlijk wel way back. Weet je wel, je begon best wel vroeg met releasen. En het viel me op dat jij best wel bekende namen die jouw remixen, die jouw nummers remixen. Dat je dat hebt, bijvoorbeeld Benny Royal of zo.
Ja, daar heb ik veel mee samengewerkt.
Wat leuk, wat tof dat zoveel samenwerking oplevert.
Als ik heel eerlijk ben, heeft er op dat vlak nooit bij mezelf genoeg een plan achter gezeten. Dus ik heb bijvoorbeeld ook wel op...
Uitbrengen of maken?
Nou, eigenlijk alle twee. Want okay. Toen ik begon met mijn studio, toen had ik het idee van oké, weet je wel, ik ga gewoon in die muziek verder.
Ja.
Ik was toen ook al een beetje met televisie bezig.
Ja.
Dat heb ik ook altijd heel erg leuk gevonden. Dus die switch die ik nu gemaakt heb, die is ook, dat was niet zo heel erg raar. Maar ik heb ooit een album gemaakt, Sounds from the Loft.
Okay.
En dat... eigenlijk werd dat best wel goed, is dat heel goed aangeslagen. En daar had ik gewoon op door moeten gaan. Ik had een maandelijkse podcast, noem het allemaal maar op.
Mixtape.
Ja, weet je wel, ik maakte gewoon elke maand een mix. Altijd wel een beetje disco, soul, funk gerelateerd. Dat album, dat was ook met heel veel oude house classics en zo. En dat deed ik dan weer even een tijdje. Maar ja, weet je wel, als je echt op dat vlak stappen wil zetten, dan gaat het echt om de continuïteit.
Ja.
Je ziet ook de jongens die daar nu ook in deze periode ook overleven.
Ja.
Dat zijn gewoon de jongens die wel een plan hebben, waarbij gewoon elke maand komt er wat uit. Mm. Dan, weet je wel, het artwork klopt allemaal. Ja. Dan is er weer een mixtape. Dan is er weer nieuwe foto's. Dan is er weer een nieuwe track. En bij mij was het altijd, dan had ik weer even een tijdje, had ik even een beetje tijd en energie ervoor.
Ja.
En dan kwam er weer een plaat. En bijvoorbeeld op een label als Nervous heb ik bijvoorbeeld eens een keer een release gehad. Nou, dat was echt helemaal te gek, weet je wel. Amerikaans label.
Ja.
En dan, nu moeten we doorpakken.
Ja.
Ja, en dan had ik toch ook wel weer 5 of 6 andere dingen eromheen. Ja, en dan, dus nu ook weer. Ik heb nu hartstikke veel muziekdingetjes gedaan. En dan denk ik van, wanneer ga ik dat nou uitbrengen? Ja, misschien als er weer een beetje een stip op de horizon is, dat ik weer wat vaker kan gaan draaien.
Ja, 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 ja.
De laatste paar jaartjes ben ik iets drukker geweest, wel met mijn tv-carrière. Ja. Maar ik kan het draaien, ik kan het niet helemaal loslaten. En ik vind het dan ook wel weer leuk om af en toe eens wat uit te brengen.
Tuurlijk.
Alleen, er zit te weinig plan achter om echt te zeggen van, oké, dat ik ben nu hier en ik wil daar uitkomen of zo.
Ja.
Het is een beetje...
Zoeken nog misschien.
Nou, nee, ik denk niet zoeken. Ik denk dat ik... ik heb wat dat betreft draaien wel altijd gezien als... een tijd is het wel mijn werk geweest, ook wel een beetje wel aan de hobbykant, weet je wel, gewoon leuk om te draaien.
Tuurlijk.
ik heb één of twee keer in mijn leven gedacht van... Ah, oké, weet je wel, ik ga echt proberen om even de stap te maken naar het mooie woord credible. Terwijl ik heb bij de bakker nog nooit met credible betaald, weet je wel. En dan een bedrijfsevenement, ja, daar verdiende ik dan vaak het tienvoudige...
Ja.
van wat ik verdiende in een club.
Tuurlijk.
En die clubboeking vond ik natuurlijk veel leuker.
Ja.
Alleen als ik dus me alleen maar daarop zou moeten focussen... Weet je wel, de kans dat dat ging lukken, dacht van ja, oké, okay, voordat ik dan, want daar hadden we het net even over, als bekende Nederlander,
ja,
überhaupt in die scene serieus genomen geworden, weet je wel. Ik word wel echt wel eens af en toe geboekt en dit en dat, maar dan zou ik dat heel lang moeten volhouden. Ja, en dan kan er toen natuurlijk ook weer een aantal van die club of bedrijfsboekingen voorbij, weet je wel. Tuurlijk. Ja, daar stond ik natuurlijk ook gewoon best wel commerciële house. Ik heb nooit EDM dingen en zo, weet je wel. Of misschien het hitje.
Ja, ja, ja.
En altijd wel geprobeerd om waar ik echt van hou, om dat vast te houden. Maar ja, weet je wel, dan komt er toch wel eens ook af en toe even een track van Pitbull voorbij.
Ja.
Ja, dan draai ik hem wel. Want ja, weet je wel, je staat daar ook wel weer voor die
je
mensen.
Je moet mensen vermaken, exact. Ja. Zo is het ook.
Dus, hey, dus wat dat betreft, die stap daarheen en ook met platen uitbrengen en zo. Dat blijft toch altijd maar een beetje, ah, nu heb ik er even een tijdje tijd voor en zin in.
Ja.
Maar niet echt een lange termijn plan. Dat moet ik gewoon eerlijk toegeven.
Nee, ik vind het heel eerlijk dat je dat doet. En daar is deze podcast ook voor. En hoe is dan die tv-carrière erin geslopen? Ik zeg wel ingeslopen, ja, trouwens, maar ik weet helemaal niet of dat in is geslopen. Hoe kwam dat? Wie kwam er op je pad? Wat heb je gezegd? Wie heb je aangesproken? Hoe heb je dat aangepakt? Dat zijn 8 vragen in 1 zin.
Ja, en ja, knap. Maar ik ga proberen er een antwoord op te geven. Ik kwam er op jonge leeftijd al achter dat ik vrij makkelijk voor een camera kon praten. Hm. En dat gebeurde dan meestal na een judo-wedstrijd. Waarbij een journalist of zo zegt, nou, vraag hem maar wat. Want hij praat vrij makkelijk voor een camera. Dan word je eens een keertje uitgenodigd. Zou je misschien eens een keer in een ander tv-programma een keer langs willen komen. Ik kan me heel goed herinneren. Een van de eerste dingen was met Paul de Leeuw.
Oh.
Die belde mij op of ik in zijn tv-programma wilde komen. Toen vroeg je ook, kom je dan ook in je judo-pak? Dat ik dacht van, ja, weet je wel, ik wil gewoon dat mensen me leren kennen zonder judo-pak.
Ja.
Dus zei ik ook, ik zeg van, als jij dan Pieter van de Hoogband uitnodigt, moet hij dan ook in zijn zwemslip komen? Ja, dat leek Paul op zich wel een goed idee, Paul de Leeuw, weet je wel, die houdt er natuurlijk wel van. Maar
oh, dat hij begreep, gevaarlijk.
Hij begreep wel natuurlijk meteen wel wat ik bedoelde, ja. Want waarom zou ik daar in mijn judo-pak gaan zitten? En ik ben altijd wel daardoor bezig geweest met ervoor zorgen dat de mensen wel weten dat ik judo doe, maar dat ze me ook wel los kunnen zien van een judopak.
Ja.
En toen ik klaar was met topsport, was ik 33. En toen kreeg ik wel allerlei aanvragen voor tv-dingetjes, maar vaak wel sportgerelateerd.
Zoals? Noem eens wat.
Ja, weet ik veel. Allerlei soorten sportprogramma's. Die heb ik nu even niet zo voorradig, maar de keuzes die ik gemaakt heb, die zijn altijd een tijdje richting entertainment. Niet omdat ik dat wilde, maar omdat ik wilde laten zien dat ik iets anders kon dan sport.
Ja.
Ik werk nu een aantal jaren vast voor SBS. En daar maak ik wel programma's, allemaal een beetje human interest-achtige dingen. Die in principe gewoon niks met judo, niks met sport te maken hebben.
Nee.
En het kost in Nederland best wel veel moeite om van het ene hokje naar het andere hokje te komen. Maar dat is me nu wel gelukt. Dat is niet zomaar gebeurd. Dat heeft wel best
zeggen,
wel een
dat
tijd.
Knap. Dat is zo knap.
Ja, dat heeft wel een heel tijdje geduurd.
Ja. Ja.
En ik ben ook heel trots op dat me dat gelukt is.
Ja.
Maar ja, dat, ja, dan, ja, weet je wel, je doet ook wel eens een keer een programma dat je denkt van, gaat dit me nou verder brengen?
Ja.
Maar de ene zegt, je moet nu 2 jaar helemaal niks doen. De ander zegt, je moet overal aan meedoen. En weet je, iedereen heeft allemaal goed bedoelde adviezen.
Ja.
Ik dacht gewoon bij mezelf, ik moet zichtbaar zijn. En ik moet zoveel mogelijk zichtbaar zijn buiten judo.
Ja.
Ik ben hartstikke trots op de prestaties die ik heb geleverd. Tuurlijk. In het judo.
Moet ook.
Maar als ik gewoon nog 10, 20 jaar televisie wil maken en vooral televisie wil maken wat ik zelf tof vind, ja, dan moet ik wel gewoon goede keuzes maken. En dan moet ik heel duidelijk... Dus wat dat betreft is mijn plan daarin is wel een stuk duidelijker dan in de muziek.
Maar zijn er dan formats van bijvoorbeeld NPO 2 of van SBS? Want dat zijn de zenders waar jij programma's voor maakt. Is er dan een format waar ze denken van... we gaan eens even kijken wie er als presentator goed oppast?
Ja, beide. Of ik kom zelf met een idee. Of ik ben... Ja, zeker wel.
Welk programma heb je dan bijvoorbeeld bedacht?
Nou
als
ja,
je dat zo moet noemen?
Bedacht is misschien een groot woord. Ik heb vorig jaar een serie gemaakt. Dat heette Dennis en de Vrije Geesten. Waarbij ik mensen heb gevolgd die een beetje buiten de maatschappij leven. Mensen die niet meer zo mee willen doen aan die rat race waar we met z'n allen in zitten. Dus een beetje op een andere manier leven in Nederland. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ontstaan met een ideetje van een fotograaf. Die had gewoon een fotoboekje gemaakt van mensen die op een andere manier leven. Dus echt een beetje buiten de maatschappij. En dat heb ik wel samen met het productiehuis waar ik dat mee gemaakt heb... heb ik dat wel helemaal ontwikkeld tot wat het geworden is. Gewoon een mooie serie waarin ik zelf mijn eigen zoektocht had.
Tof.
Van, we moeten zoveel op de socials en dit. En we moeten een huis en we moeten een leuke relatie. En we moeten geld verdienen en we moeten zus en zo. Noem het allemaal op. En er zijn gewoon een steeds grotere groep mensen in Nederland die gewoon zegt, fuck it. Ik ga gewoon in een klein huisje wonen. Ik ga ontspullen.
Ja.
Ik ga in een tiny house wonen. De tiny house zijn we hier. Alleen deze is midden in Amsterdam.
Maar dus echt?
Ik denk niet dat die heel goedkoop is.
Nee.
Maar ik vond het heel leuk om dat soort mensen te volgen. En ik heb voordat ik bij SBS werkte een paar jaar bij de EO gewerkt. Heb ik een aantal programma's gemaakt. Onder andere over vluchtelingen, over armoede in Nederland. Ik denk dat het mooie thema's zijn en ik vind het heel erg leuk. Ik kan ook van een showtrap aflopen en zeggen, goedenavond, het is zaterdagavond 8:30. Hartstikke leuk dat jullie kijken naar, weet je wel. Maar ik denk, er zijn een hele hoop mensen die dat ook kunnen of beter kunnen dan ik.
Ja.
Ik hou van contact met mensen, dichtbij, mooie verhalen maken.
Ja, ja.
En ik ben hartstikke blij dat ik dat mag maken op televisie. En ik denk dat een aantal dingen die vanuit mijn sport zijn meegekomen... Ja, dat gaan mensen nooit helemaal loszien van me. Ik ben een grote kerel.
Tuurlijk,
wel met kracht, maar ik denk ook wel de compassie en zo... dat ik dat kan uitstralen. Dus die kernwaardes, die heb je nog wel... maar het heeft verder helemaal niks meer met sport te maken. En dat vind ik eigenlijk hartstikke fijn.
Maar als ik bijvoorbeeld even terug ga naar het ideetje wat je had voor met die daklozen, geloof ik, was dat om dat mee te lopen, dat ideetje wat je had.
Ja.
Jij hebt zo'n idee.
Nou, het zijn geen daklozen hoor, waren het. Het zijn gewoon mensen die voor een paar honderd euro in de maand kunnen, die gewoon prima rondkomen in Nederland. Omdat ze gewoon, ze doen gewoon niet meer mee aan alles, aan de kleertjes en dit, weet je wel. Die
goed.
Anders leven.
Ja. Maar je hebt zo'n idee. Naar wie ga je dan? Heb je dan ook contacten met iemand van SBS? Of moet je dat creëren? Of bel je ze op?
Nou ja, in principe... Ik sta vast onder contract bij SBS. Dus dat is...
Tot op de dag van vandaag?
Tot op de dag van vandaag, ja. En dus dan kom je of met je idee bij een zenderdirecteur. Kom je met een idee van, zou dit wat zijn? Of je komt bij een productiehuis die het kan maken. En dan ga je inderdaad gewoon een je schrijft het op, je legt het neer, kijken. En als ze zeggen van, dit is een leuk idee. Dan krijg je soms een budget om een pilot te kunnen maken.
Ja.
En als ze daar enthousiast over zijn, dan kan je het maken.
Ja.
Maar andersom gebeurt het ook wel eens dat een productiehuis bij mij komt. Of de zender komt bij mij. Met een idee. En die vragen mij, vind je dit wat?
Ja.
En dan de ene keer is een idee waarvan ik denk van, dat past niet bij me. En, maar zo langzamerhand weten ze ook wel ongeveer wat ik wel en wat ik niet leuk vind.
Ja.
En wat ook goed bij me past en wat misschien minder. Dus dan maak je daar gewoon je keuzes in. Dus ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een programma over erfenissen. Ik weet nog niet of ik het voor elkaar ga krijgen. Want het is allemaal heel erg lastig in deze coronatijd.
Maar dat is een idee wat bij jou naar binnen is geschoten?
Nee. Dat was wel iets wat al heel erg lang lag. Okay. En nu eindelijk kwam dat een beetje bij elkaar. Daar ben ik vanaf het begin ben ik daar een beetje bij betrokken. En dan vorm je zo'n programma ook wel een beetje om jezelf heen. Ik zie me... Zonder corona zouden we het nu aan het maken zijn. Exact, alleen het is op dit moment... gewoon in zo'n beetje elke scene is het heel erg ingewikkeld. Maar tv maken ook op 1,5 meter.
Ja.
En we worden nu, als ik een draaidag heb... wordt iedereen preventief getest en dat soort dingen. Het is heel erg lastig allemaal.
Ja.
Ja.
Maar ja, als jij nu niks kan doen... hoe ziet een dag van jou er dan nu uit?
Nou, ik heb druk zat. Want we hebben een sportschool in Haarlem. Mijn broer die is daar het allerdrukste mee, maar ik ben er toch ook zelf altijd wel bij betrokken. Dus dat is elke dag, zeker nu.
Ja.
Ja, alle maatregelen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen gewoon kan blijven sporten bij ons. Dus dat is gewoon iets waar we elke dag mee bezig zijn. Dat is gewoon een mooi familiebedrijf wat we hebben in Haarlem.
Vet man, echt leuk.
Ja, ik ben ambassadeur van de Vriendenloterij. Nou, daar ben ik ook wel druk mee. Ik heb toch altijd nog wel... Ik geef veel workshops nog wel. Het is allemaal nu natuurlijk een stuk minder. Maar omdat je ook wel allemaal met ondernemers werkt... zie je dat iedereen ook altijd bezig is om toch... ondanks dat het allemaal shit is en tegenzit... hoe kunnen we nou op deze manier kunnen het voor elkaar krijgen? Heel goed voorbeeld. Ik geef workshops aan jongeren in de technische installatiebranche...
Oh, vet.
Die probeer ik wat trotser te laten zijn op hun werk. Ja. En hoe stel je een doel? Hoe zorg je ervoor met korte termijn doelstellingen dat je uit kan komen? Durf te dromen van waar wil je uitkomen? Ja, dat is normaal. Is dat bij zijn dat sessies waarbij ik dat doe met een groep van 50 mensen? Ja, dat gaat nu gewoon niet.
Nee.
Ja, en dan heb ik toch de mensen om mij heen die zeggen van... kijken of we dit helemaal bijvoorbeeld nu voor de komende maanden online neer kunnen zetten.
Ja.
Of kunnen we het misschien vanaf januari met kleine groepen doen, met veel ruimte. Iedereen gaat wel creatief denken van oké, niks kan. En wat is er dan toch nog mogelijk?
Ja, ja.
Ja, dat vind ik wel heel erg leuk aan deze tijd. Los van dat natuurlijk een hele hoop vrienden en zo... die allemaal in de entertainment werken. Ja. En cafés, restaurants allemaal hebben. Ja, weet je, daar word je gewoon heel treurig van.
Ja.
Dus ik ben ook wel weer zelf heel erg blij... dat ik wel nog wat andere dingen... dat ik niet echt allemaal op één ding heb gemikt. Dus ik heb het altijd wel een beetje gespreid. Maar ja, alles staat onder druk... Maar ja, dat is bij iedereen.
Ja, dat is inderdaad wel zo. Ik had net een hele goede vraag in mijn hoofd over televisie maken nog. Want wat zijn nou nog dingen die jij zou willen maken? Als je nu even gewoon een lukraak, even een programma denkt van... hé, dat vind ik tof. Of dat wil ik. Of zit er iets in je hoofd wat al doorheen is?
Ik heb een paar dingen. Ik heb 3 seizoenen gemaakt van een programma dat heet De Wereld Rond met 80-jarigen. Waarbij ik met mensen van rond de 80 een wereldreis maak. Gaan we in ruime maand tijd naar 8 verschillende landen. Vliegen letterlijk de wereld rond. In die landen laat je allemaal nog een soort dromen of wensen van die mensen laat je uitkomen. Ja. De dag dat ik wist dat ik dat programma mocht presenteren... dat was echt een hele mooie dag. Want ik zou nu seizoen 4 gaan opnemen... maar we begrijpen allemaal dat zowel de wereld rondvliegen... als met 80-jarigen... dat coronatechnisch misschien nog even duurt voordat dat weer kan. Maar dat is wel een programma waar ik... dat neigt wel naar bijna perfecte kan niet... Ja. En reizen en mooie verhalen maken. Ja. En met een klein team in een soort bubbel elke dag bezig zijn met een mooi product neerzetten.
Ja,
ja. Ik ben nu met een nieuw tv-programma bezig. Toevallig heb ik vorige week met iemand in de auto gezeten. Een 19-jarige jongen die echt een behoorlijk dramatische ervaring heeft meegemaakt. Met hersenletsel. Die bezig is om gewoon... weer een beetje mee te kunnen doen. Echt heel heftig, weet je wel. Als je 19 bent, dan ben je eigenlijk gewoon lekker bezig met de wereld dicht aan je voeten.
Ja, exact.
Hij moet hele kleine stapjes zetten. En daarvan kijk ik meteen alweer van, oké, weet je wel. Ik weet echt wel wat doorzetten is vanuit mijn sport en alles. Maar dat valt echt in het niet bij welke wedstrijden sommige mensen met zichzelf moeten aangaan als het gaat om gezondheid.
Ja.
Nou ja, ik zou ook wel eens willen kijken of je een, dat soort mensen zou kunnen volgen voor een wat langere periode, bijvoorbeeld een jaar. Om te kijken van een soort einddoel zetten van, en dat kan iets heel kleins zijn, weet je wel. Voor iemand die misschien terug moet komen van, ik weet niet, een ernstig ongeluk of zo. En gewoon stomweg weer een rondje in de wijk kunnen behandelen en zo.
Ja, ja.
Wat misschien voor heel veel mensen normaal is.
Exact.
Maar waar zo iemand misschien wel een jaar voor moet revalideren. En elke dag een klein stapje verder om daar te komen. Ja. Echt, weet je wel, die power die in mensen zit.
Ja.
Nou ja, zoiets, als ik zoiets zou kunnen volgen. Ja. Dat is iets wat nu weer borrelt in mijn hoofd.
Ja.
En waarvan ik denk, als ik binnenkort weer zit met of een zender of zo, dat ik zeg van, is dit misschien iets? Weet je?
Ja,
ik vind
het
mooi. Ik vind het mooi om verhalen van mensen te volgen en daar een onderdeeltje in te zijn.
Ja, maar ja, kan u allemaal niet. Dus
nee, het is sorry. Ah ja, kijk, het is natuurlijk. Het is dramatisch. Jij, weet je, kijk, jij hebt hier natuurlijk voornamelijk DJ zitten. Ik heb twee keer zo'n DJ set gedaan voor een cameraatje, weet je wel. De eentje was heel tof. Die was in de onderzeebootloods in Rotterdam.
Vet.
Maar dat kwam omdat ze daar een festival gingen organiseren. En echt 3 dagen daarvoor kregen ze te horen dat het niet doorging. Dus alles hing er. Dus dat was wel helemaal te gek. En ze konden een drone rond laten vliegen en zo. Dus ook die footage die je zag, dat zag er allemaal helemaal top uit. Maar ik heb ook, weet je wel, in Amsterdam op het W Hotel gestaan. Wat natuurlijk een super toffe plek is om te staan.
Ja.
Vorig jaar met de ADE waren we daar nog in een superleuke feest.
Ja.
En ja, dan sta je nu, ja, toch. Ja, ik weet niet. Ik draai. Je hebt natuurlijk DJ's die heel erg geloven in hun muziek. En die draaien alleen hun eigen dingen. En of mensen het nou wel of niet leuk vinden, daar gaat het niet om.
Nee.
Ik ben toch een beetje een people's pleaser als DJ. Ja. Natuurlijk ook omdat ik als BN'er daar een beetje in terecht ben gekomen. Dus ook vaak geboekt werd op feesten. Waarbij het niet zo heel erg belangrijk is. Dan probeer ik ze nog wel eens af en toe een klein beetje op te voeden met 1 of 2 platen. Maar je draait toch ook de hit die ze willen horen af en toe. En daardoor is vooral, weet je wel, ik vind de interactie met het publiek. Ja, dat vind ik het allerleukste van draaien, weet je wel.
Dat is een kick, dat geeft een kick. Lekker man. Mooi.
Ik vergelijk het heel vaak met een wedstrijd. Op judo-vlak sta ik ook in mijn eentje op een judomat met iemand. Staat het publiek naar te kijken. En je wil die wedstrijd winnen, maar je wil ook wel een beetje publiek entertainen.
Ja.
En wel een beetje die zenuwen die ik voor wedstrijden had in het judo. Nou, dan kan je ook wel eens voor een DJ-gig hebben.
Ja.
Een gozer voor je of een dame voor je die lekker staat te draaien. Ja, dat je denkt, oké, waar ga ik mee beginnen? Die spanning van, oké, wat is de plaat? Maar ook als je in je set na 3 platen denkt van, shit, ik ga ze verliezen. Nee, ik moet denk ik nog heel even doorzetten. Of en daarmee spelen, weet je wel. Dat is ook gewoon een soort van wedstrijdje. En dat mis ik wel heel erg. Ik heb dat draaien nooit helemaal losgelaten. Ook niet toen ik heel druk was met tv-dingen. Omdat ik gewoon de kick van kijken of je gewoon zo'n groep mensen op kan tillen. En ze allemaal in die hoek kan gooien en in die hoek. En ze mee kan krijgen. Ja, maar dat is het mooiste wat er is. Weet je? Dat vind ik het mooiste van muziek draaien.
Ja. Helemaal bijvoorbeeld, want ik had een paar weken geleden dat DJ Jean hier. En ik wist eigenlijk niet dat hij altijd gebruik maakt van een ghost producer.
Ja.
Want ik dacht van, hè, hoezo maak jij niet je eigen nummers? Weet je bent fucking bekend, iedereen verwacht dat.
Oh, heeft hij dat gezegd?
Ja.
Ook de launch? Ook?
Hij heeft alles geghost produced. Zo. Tenminste, hij niet, maar het is voor hem gemaakt.
Ja.
Heb jij hulp met produceren?
Ja, zeker. Ja.
Want ik neem aan dat je wel een beetje kan produceren.
Ja, alleen ik heb niet genoeg tijd.
Oké. Okay.
En ik ben daar ook gewoon niet goed genoeg in, weet je wel. Dus als ik daar goed genoeg in zou willen zijn, dan zou ik daar heel veel tijd in moeten steken.
Ja.
En die keuze heb ik niet gemaakt.
Waar produceer je überhaupt mee?
In Logic.
Oké. Okay.
Maar dat komt omdat...
Ik ook trouwens.
Ja, weet je wel. Het is ook een beetje waar je tegenaan loopt. Dus kijk, jij noemde net Benny Royaal. Dat is een jongen waar ik ook heel veel mee in de studio heb gezeten. En die is echt wel zo'n Fruity Loops man.
Ja.
Weet je wel. Dat heb ik nooit helemaal kunnen knijsten. Weet je wel. Logic ben ik gewoon mee opgegroeid. Omdat eigenlijk degene die mij als eerste een beetje gewoon überhaupt... Daarheen wist te pushen, was Ronald Molendijk.
Ja.
En die produceerde daarin.
Ja.
Dus,
mocht je ooit nog een vraag hebben, ja. Je kan me bellen. Hè? Ik ken Logic binnenstebuiten, ondersteboven. Ja. Dus je kan me altijd bellen.
Nou, het leuke is dat mijn zoon is 16 en die produceert nu ook.
Cool.
En, dat zorgt er ook wel weer voor dat ik zelf ook wel weer... Je wil, die komt dan opeens, ja. Denk ik... Oh ja, oké, wacht heel even, hoe zit dit weer? En opeens krijg je daar ook wel weer energie van...
gewoon zijn papa een beetje achterna.
Dus de eerstvolgende ghost producer die ik heb... die zit wel heel erg dichtbij. Want die woont namelijk boven, woont die in mijn eigen huis. Nee, dat is wel heel erg leuk. Maar ik snap voor een hele hoop gasten ook wel, jongen, dat kijk, als ik de platen die ik nu heb gemaakt de afgelopen maanden, daar maak ik zelf de opzetjes.
Ja.
Ik zit met een jongen en dan zeg ik van nou, ik vind dit een hele toffe oude track. Dat zou ik tof vinden. Dit stukje eruit, weet ik wat. Maar op het moment dat het dan echt gaat om van het afmaken.
Ja.
Die juiste kick, weet je wel. Hij gaat gewoon een uur zitten. Of hij gaat een dag zitten. Of dan maakt hem niet zoveel uit. Als hij het maar, weet je wel, het juiste weet te vinden. En ik krijg dan 3-4 opzetjes. En ik zeg van, die vind ik het tofste, weet je wel. Ja, ik vind dat je daar... Een hele hoop DJ's doen daar heel erg moeilijk over.
Ja,
maar dat vind ik echt... Het gaat ook om het idee. En als iemand daar dan gewoon beter in is, dan moet je dat ook gewoon loslaten.
Tuurlijk,
er zijn ook mensen die prachtig mooie liedjes hebben geschreven. Ja, als ze het zelf hadden gedaan, dan was het nooit een hit geworden, weet je wel.
Nee.
Ja.
Nou, je ziet het ook met bijvoorbeeld Famke Louise, weet je. Ik ben niet echt fan van haar muziek, maar die maakt ook niks zelf.
Nee. Ik denk wel dat je daar op een gegeven moment... Ik heb...
Maar mensen zijn het daar meer gewend. Dat artiesten niet hun eigen nummers schrijven. In de DJ-wereld is het een beetje...
Schelden
is misschien een groot woord. Maar die vinden het niet fijn als mensen niet hun eigen platen maken.
Nee. Ik denk vooral dat het te maken heeft met de huidige DJ-scene. Dat omdat een hele hoop mensen nog... Dus inderdaad dat gevoel hebben van die komt aan met een USB-stickje.
Ja,
en dat is het dan.
Ja.
Dan krijg je nu af en toe te horen van ja, oké, maar hij maakt wel heel zelfs muziek. Dat een DJ is tegenwoordig veel meer dan een DJ, wil die ook echt doorbreken.
Ja.
Ik denk als je nu de grootste jongens, dat zijn toch jongens die eigenlijk vanuit het produceren bekend zijn geworden.
Ja.
Ik denk dat de Martin Garrix eerder gewoon een hele toffe poptrack kon maken.
Ja.
Dan dat hij überhaupt gewoon echt goed kon draaien, weet je wel. Ik bedoel, terwijl die wat oudere groep, kijk, als je een David Guetta of zo neemt, die komt echt. Dit was gewoon een underground DJ uit Frankrijk, weet je, waar die uit tevoorschijn is gekomen.
Ja.
En dan komt later dat produceren komt erbij.
Ja.
Ik denk dat nu voor de grootste gedeelte, zeker voor die jongere generatie. Er zijn bijna geen mensen meer die grote DJ worden. Zonder dat ze zelf goede track kunnen produceren.
Ja.
Of een heel goed team erachter hebben zitten die het voor ze doet.
Ja.
En dan wordt het allemaal heel mystiek gehouden.
Ja.
Daarom zie je nu ook op al die social media, moet ik wel om lachen, dat degene die het kunnen, die doen ook wel heel hard hun best om dat ook te laten zien. Weet je wel? Gewoon, eerst zag je een hele periode, zag je nooit een grote DJ, zag je achter zijn computertje zitten. En die zie je steeds vaker. En soms ook wel, want ik ben dan ook tv-maker, op zo'n manier geknipt dat ik denk, Oké. Ja, dit is wel heel erg duidelijk dat jij hier nu zo'n beetje zit en dat daarna iemand klik, klik, klik doet.
Ja,
maar goed,
ja,
dat terzijde. Ja, ja. Ja. Je ontkomt niet meer aan dat je als DJ moet laten zien dat je ook aan de productiekant wat kan.
Nou ja, je ziet bijvoorbeeld nu bij Martin Garrix, voordat hij helemaal bekend werd, had hij voor een andere DJ een nummer geproduceerd die wereldwijd bekend werd door de track die Martin Garrix geproduceerd had. Dus ik vind dat gewoon heel grappig hoe dat werkt of zo.
Maar, ja, maar als je Sia neemt, die schrijft super mooie tracks voor andere mensen, weet je wel. En dan af en toe denkt ze, nou, laat ik deze eens een keer zelf opnemen en het wordt dan ook een hit. Ja, weet je, ja, maar dat is natuurlijk met een hele hoop, ik bedoel de hele Motown.
Ja.
Motown, wat daar allemaal aan hits uit is gekomen. Daar is een groep mensen die muziek gemaakt heeft. Die zijn volgens mij dat hele gebouw nooit uit geweest.
Nee.
Waren andere mensen mee aan het toeren.
Nee.
Maar zij waren de mensen die de muziek maakten.
Ja.
En dat zie je natuurlijk. Ja, weet je, ik vind het al überhaupt al knap als Martin Garrix nog tijd heeft om überhaupt zelf een paar setupjes te maken van nummers. Ja, dat dan iemand anders of een heel team dat voor hem afmaakt.
Ja.
Ja, ik kan me daar niet zo heel erg druk om maken.
Nee. Maar ik vind het vooral tof, weet je, want hij is echt producer in gewoon puur zang.
Ja.
Weet je wel? En dat zie je vaak met jongens die beginnen dan eerst met draaien en dan produceren. Die zien het allemaal wel even en die vinden het allemaal wel prima.
Daarom vind ik heel vaak die sets ook best wel slecht.
Ja.
Een hele hoop van dat soort jongens. Het gaat nu niet over Martin Garrix hoor. Want ik ben met mijn zoon bij Martin Garrix op een twee jaar geleden op ADE geweest. Toen had hij zo'n, weet je wel, ook voor jongere leeftijd. Heeft mijn zoon hem even ontmoet. Vet. En dan zie je die hele show. Denk je, wow, weet je wel, echt, het zit echt wel echt super goed in elkaar.
Ja,
ik bedoel, ik vind bands als de Chemical Brothers vind ik ook te gek. Maar vooral ook om die visuals en alles. En
de hele show natuurlijk.
Ja, maar als je daar een beetje verstand van hebt, dan snap je ook wel dat echt niet alles de live kan zijn. En het gaat toch een beetje om die hele ervaring. Alleen, ik persoonlijk, als ik nu naar een festival ga, of als ik naar een DJ ga luisteren, hou ik van DJ's die nog gewoon DJ zijn.
Ja.
Die begrijpen hoe ze mij gewoon 1, 2, 3, soms langer een verhaaltje gaan vertellen.
Ja.
En die jongere generatie zeker. Waarom ik een gegeven moment ook een beetje ben afgehaakt met draaien in clubs en zo. Dus ook toen een beetje die urban binnenkwam. Eerst de EDM.
Ja.
Nou, heeft de house wel een beetje overleefd. Die urban alles. Ja, weet je, als ik een set kijk op een of andere grote festivals, of zo'n groot festival in Amerika of zo, en ik zie daar jongens.
Je moet hem even afmaken dan.
Ja, zie ik jongens een minuutje en dan de volgende plaat en de volgende plaat en de volgende plaat. Het is allemaal de drop. Daar word ik helemaal gek van. Want ik hou hem gewoon nog van. Zoals je vroeg, ik ging naar John Digweed.
Ja.
En dan had ik vrienden mee en die zeiden van, nou, gebeurt er nog wat? Ik zeg, geef deze gast even een uur de tijd. Kan je het nog voorstellen? Dat je gewoon geeft deze gast een uur de tijd. En dat een uur later iedereen staat, wow, weet je wel. Ja. En die gewoon urenlang gewoon meeneemt in een soort van vibe. En dat vind ik namelijk het meest onderschatte stukje over DJ's zijn.
Ja.
Dat het niet zomaar een plaatje. Dat kan iedereen tegenwoordig met wat er allemaal mogelijk is.
Ja.
Inderdaad, met de huidige technologie kunnen we allemaal plaatjes achter elkaar. En als je een beetje kan tellen, dan kan je ze ook nog mixen. Of
exact.
Dat doet het apparaat ook nog voor je.
Ja.
Nee, maar dan nog steeds dat ik gewoon. En dat ik mee word genomen, dat het me verrast. En dat, en dat zijn toch wel meestal de jongens die al heel lang. Nou, je hebt er een aantal hier in je studio gehad. Ik vind een Eric E. bijvoorbeeld, vind ik daar een heel goed voorbeeld van.
Ja.
Die ook niet enorm in het produceren is doorgegaan. Of weet ik veel wat. Hij heeft wel wat dingetjes daarop gedaan. Maar die altijd als ik hem zie draaien, weet je wel. He always delivers, you know.
Ja.
Het is altijd gewoon set waarbij je gewoon en het gaat maar.
Groeftrein,
echt een DJ.
Ja, ja.
En die jonge groep die er nu een beetje is, en ze zijn er nog steeds natuurlijk.
Zeker.
Hè, zeker vooral die kiezen voor. Ik vind bijvoorbeeld Frankie Rizzardo vind ik iemand waar ik heel, heel veel respect voor heb hoe hij dat allemaal een beetje doet.
Ja.
Vastgehouden aan waar die van houdt. Nou, dat zijn ook gewoon goede DJ's.
Ja.
En dat moet niet uitsterven, man. Nee, dat moet niet alleen maar gaan omdat je die leuke pophitjes kan maken. Nee. Zorg er ook voor dat je gewoon eens, als ze vragen aan je, kan je een set draaien van 3 uur.
Exact.
Dat je dat ook kan.
Gewoon helemaal opbouwen.
Ja, en dat je eens niet meteen zenuwachtig wordt als je na een kwartier, maar dat er een plannetje achter zit van, nou, we gaan een beetje dit en een beetje dat. En daarom zie je ook wel veel van die jongens met die all-nighters en zo. En als je een beetje in de hoek zit van Olivier Wijter en zo, die natuurlijk daar heel goed in zijn. Ja. En hele lange sets draaien.
Ja.
En daarom is het ook zo jammer dat ADE dit jaar natuurlijk niet is doorgegaan. Omdat je juist daar zie je hoe dat die scene ook op dat vlak, ook in de deep house, ook in de techno, ook in gewoon house, weet je, dat die springlevend is.
Ja.
Weet je, als ze tot Terry is, ze gewoon opeens weer, daar ga ik heen.
Booming weer.
Maar daar sta ik gewoon en kijk ik omheen. Ik denk, wacht heel even, weet je wel. Jullie zijn allemaal nog geen 20 volgens mij. Jullie vinden het ook gewoon vet.
Ja.
Nou,
dat is te gek.
Ja, daar word ik heel vrolijk van.
Dat is echt te gek.
Ja.
En laatste vraag, dan moeten we hem afronden, want dat is het idee van
deze. Ik lul de tijd al door, hoor.
Maar echt, ik hou ervan. Hoe, het is een kut. Ik stel hem aan iedereen eigenlijk wel. Hoe ziet de komende tijd voor jou eruit? Het is natuurlijk een kutvraag, dubbele lading, snap ik ook. Ik ga hem wel stellen.
Ja.
Probeer hem te beantwoorden.
Nou, sowieso morgen hoop ik dat we niet te horen krijgen dat het sportschool dicht moet. We zijn een maand dicht geweest. Het heeft heel veel geld gekost.
Snap ik.
We hebben alles gedaan om het gewoon goed voor elkaar te krijgen. Alleen het is allemaal niet. Ze kunnen het niet bekijken van. Nou, meneer Van der Geest, u doet het goed. Jij doet het niet goed. Nee, dus ze zeggen gewoon. Alle restaurants dicht, alle cafés dicht, alle sportscholen dicht. Nou, dat is even nu mijn main concern. TV, ik ben nu met een programma bezig en elke draaidag word ik getest. Wordt iedereen om me heen getest. Enorm veel gedoe. Maar er moet content komen, dus er wordt tv gemaakt. En muziek, als ik heel eerlijk ben. Ik heb weer wat platen gekocht. Gewoon. Ik wilde gewoon weer dat nostalgische. Ik heb het laatste album van Disclosure gekocht op plaat.
Vet.
Om thuis weer eens een keer gewoon een plaatje op te zetten in plaats van in de studio. Ik bijvoorbeeld een beatport. Ik ben er al in geen 2 maanden ben ik er meer opgegaan. Omdat ik elke keer als ik toffe platen hoor, dan denk ik van dit wil ik draaien. Ja. Of oh nee, dat gaat niet.
Kut, dat gaat niet. Nee.
En ik word wel verdrietig als ik een hele hoop jongens die ik ken uit deze branche, als ik die spreek of als ik ze zie, denk ik, dat gaat echt niet goed, jongens. En dat, ik zie er ook wel die erover nadenken, want het is natuurlijk ook wel een beetje triest als je helemaal geen plan B hebt in je leven.
Nee.
Dat zou ik ook wel, ik bedoel, mijn zoon is nu ook aan het produceren. Ik zeg, hartstikke leuk, jongen. Echt, we gaan ervoor.
Tuurlijk.
Ik zorg ervoor dat alles wat ik voor je kan betekenen daarin, ga ik je bij helpen. Maar zorg altijd voor een plan B, weet je. Als je alleen maar gedraaid hebt en je hebt ook nog dat geld, je hebt er geen slimme dingen mee gedaan en alles, en je gaat nu binnen een paar maanden helemaal naar de kloten.
Ja.
Weet je wel, dan had je ook, dat had je misschien ook ietsje anders kunnen doen, maar een klein stipje op de horizon zou het wel heel erg lekker zijn voor een hele hoop mensen. En ook de hele scene eromheen. Iedereen die in het licht, geluid, noem het allemaal maar op.
De hele creatieve sector natuurlijk.
Jongen, het is toch om te janken.
Het is echt om te janken.
Ja.
Hoe vond je het?
dus een klein negatieve einde. Maar laten we met z'n allen hopen dat we gewoon wel volgende zomer wel weer een keer op een festivaletje konden staan.
Ja.
Ik vond het heel erg leuk. Ik vertel van alles en nog wat. Het gaat alle kanten op.
Dat is ook de hele bedoeling van deze podcast.
Ja.
Hey, superleuk dat je er was. Ja. En bedankt. Ik vond het leuk. En jongens, like, subscribe, de hele meuk.
Alles
erop en eraan.
Echt. En met z'n allen luisteren en kijken.
Sowieso luisteren en kijken. Ik vond het echt een leuk verhaal.
Dank je wel.
Dus nogmaals dank daarvoor. En jongens, tot de volgende keer. Er staan weer wat leuke jongens op het programma. En vrouwen trouwens. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Dennis, bedankt. Tot ziens.
Doei. We'll be right back.